Na deze inleidende woorden uit de schrift, uit 2 Petrus 3, wil ik u graag meenemen naar 1 Petrus 1. Dat is van het laatste hoofdstuk van de Petrusbrieven naar het eerste. En in die hoofdstukken gaat het in wezen altijd om hetzelfde onderwerp. Dat is namelijk de wederkomst van Christus, waarnaar wij uitzien of waar wij naartoe leven. En er staat dan in 1 Petrus 1, vanaf vers 13. Daarom opschottende de lenden uw verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder jullie verkondigd is. Tot zover. Het zal inderdaad duidelijk zijn dat de apostel hier spreekt over het leven van de gelovigen in afwachting van de wederkomst van Christus, waarbij uiteraard in het midden gelaten wordt of de apostel Petrus die wederkomst van Christus spoedig verwachtte of misschien pas heel laat. Hoe dat ook zij, de gedachtegang blijft altijd dezelfde, dat wij tot behoud, tot wedergeboorte zijn gekomen door de opstanding van Christus. Dat staat trouwens ook in het derde vers van dit hoofdstuk. En de bedoeling is dat wij daaruit leven, uit dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben, en dat in afwachting van de verschijning in heerlijkheid uiteraard van diezelfde Christus die nu reeds in onze harten woning gemaakt heeft. Die gedachte vind je bij Petrus en bij Paulus uiteraard ook. En ik moet er dan voor de volledigheid maar even bij zeggen dat de apostel Petrus dan misschien in de eerste plaats gedacht heeft aan een korte termijn waarbinnen de wederkomst zou plaatsvinden. Dat zou best kunnen, dat ligt wel voor de hand. Maar er staat tegenover dat de waarheid op zich niets verandert. Dat namelijk de gelovige in deze wereld in hopen is zalig geworden, zoals Paulus dat dan ook formuleert. En die hoop is altijd de verschijning van Christus. Ik moet erbij zeggen, in onze bedeling bestaat die zalige hoop uit de verwachting van de wederkomst van Christus op de wolken, en gepaardgaande uiteraard met de opname van de gemeente. In de toekomende bedeling, na de opname van de gemeente, bestaat die verwachting uit dat men uitziet naar de komst van de Heer, die zou zitten op de troon zijner heerlijkheid, om de volkeren te richten enzovoorts. En zelfs in de zevende bedeling, nog een verder dus, in de 1000 jaren zal ik maar zeggen, ook dan is men in hopen zalig geworden en wacht op de jongste dag waarin zouden verschijnen naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat heeft broeder Kraaienhoff er straks al gelezen uit 2 Petrus 3. De gedachte blijft dus altijd gelijk dat de gelovige in hoop is zalig geworden en daarom in afwachting van de toekomende dingen zou leven tot eer van zijn God en Vader. En dat is wat hier dan ook staat in vers 13 van 1 Petrus 1. Daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het zal duidelijk zijn dat de lenden uw verstands, feitelijk betekent de lenden namelijk uw verstand, omdat het verstand van alles te maken heeft met het geloof in het woord van God wat tot ons gekomen is. De bedoeling is namelijk dat we inderdaad verstandelijk acht zouden geven. Ik weet niet zo gauw waar de term staat, maar die staat ook in de Bijbel. Dat we verstandelijk acht zouden geven op het woord van God. Dat zouden geloven en daaruit zouden leven. Er staat bovendien dat we dat zouden doen nuchter. En dat betekent dat we inderdaad ons niet zouden laten verleiden met door de kunstig verdichte fabelen enzovoorts, waar de apostel het over heeft in 2 Petrus 1, als ik me goed herinner. Ja, 2 Petrus 1, vers 16. Want wij zijn inderdaad geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, maar in tegendeel, Petrus zegt, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En inderdaad, als we nuchter zijn, dan houden we ons vast aan de opstanding van Christus, waarin hij in majesteit en in heerlijkheid in ieder geval verschenen is aan de discipelen. En het is die boodschap van de opgewekte die aan ons ook gepredikt wordt, ook in deze brieven. En het is een boodschap die niet alleen ons tot wedergeboorte gebracht heeft, maar het is ook de boodschap die ons als gelovigen de kracht geeft om te leven tot eer van de Heer ook in onze dagen. Er staat bovendien hoop volkomenlijk op de genade. In vers 13 van 1 Petrus 1, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Niet hoop volkomenlijk op de wet, of op uw werken, of iets dergelijks, maar hoop volkomen, daarbuiten is immers niks dan, hè, volkomen, hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt. Want dat is ook meer speciaal de nieuwtestamentische leer dat de gelovige uit genade is zalig geworden en dat hij ook inderdaad uit genade zou leven. Dat is het thema wat we tegenkomen, speciaal in de brieven van Paulus natuurlijk, de Galatenbrief niet te vergeten. Maar ook de Hebreeënbrief uiteraard, waar we bijvoorbeeld uitspraken lezen als zie toe dat niemand verachteren van de genade. Want de gedachte is dat gelovigen maar al te zeer geneigd zijn uit genade zalig te worden, maar daarna door de wet of onder de wet te leven en zichzelf wetten op te leggen en andere wetten op te leggen enzovoorts. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we volkomen zouden hopen op de genade die ons toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Die uitspraak die is niet helemaal duidelijk. Dat wil zeggen, als we spreken over de openbaring van Jezus Christus, dan hebben we het in het algemeen uiteraard over zijn zichtbare openbaring. Dat is normaal gesproken de betekenis van de uitdrukking. En dat betekent dat deze genade ons toegebracht zal worden in de openbaring van Jezus Christus en dus in de toekomst. Maar er is een andere gedachte, die is veel subtieler en voor sommigen dan ook moeilijker te begrijpen. Dat namelijk de Heer weliswaar zichtbaar zal zijn in een toekomende bedeling, in zijn wederkomst, maar dat hij zich al bekend maakt, ook in meer dan alleen maar verstandelijk, dat hij zich bekend maakt aan en ook in de gelovigen. En uit het verband lijkt me duidelijk dat de apostel het daarover heeft en dus niet spreekt over slechts de toekomende openbaring, de toekomstige openbaring van Jezus Christus, maar ook over de uitwerking van het leven van Christus in de gelovigen. Dat blijkt namelijk uit wat hij hier allemaal zegt. Want als we zouden hopen op de genade voor zover die ons in de toekomst gegeven zou worden, dan zou hij verder moeten spreken over de toekomst. Maar dat doet hij niet. Hij spreekt echter over het heden, namelijk als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, enzovoort. En zijt heilig, want ik ben heilig, enzovoorts. En wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt, enzovoorts. Zodat hier de apostel ervan uitgaat dat de openbaring van Jezus Christus, zoals hij dat noemt hier in vers 13, zich afspeelt ook in onze dagen en dus in ons leven. Dat is een wat bijzondere toepassing van de uitdrukking, maar ik persoonlijk heb er geen twijfel aan dat hij dat ook inderdaad bedoelt. Daar komt nog bij dat dat bevestigd wordt, deze betekenis van de uitdrukking openbaring van Jezus Christus. Dat wordt bevestigd namelijk in vers 20. En dan neem ik wel wat grote stappen eigenlijk. Maar in vers 20 staat over Christus als het onbestraffelijk en onbevlekt lam uit vers 19. Daarvan staat in vers 20, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Hebt u dat? Dus dat is de openbaring van Christus nu. De moeilijkheid is nogmaals dat we bij openbaring van Christus spreken over toekomende dingen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het boek Openbaring, uiteraard. Hè? De openbaring van Jezus Christus. Maar neem niet weg dat zijn toekomstige openbaring al een soort voorloper gehad heeft in zijn openbaring in het verleden. En met de openbaring van Jezus Christus bedoel ik dan uiteraard zijn opstanding uit de dood. Het is wel moeilijk misschien, maar het lijkt me goed om het toch maar weer eens uit te leggen. Wij maken onderscheid, of ook de apostel Petrus overigens, maakt onderscheid tussen, laten we zeggen vers 11 van hoofdstuk 1, hè, hij maakt onderscheid tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En in het algemeen, ruwweg zeggen wij dan, het lijden dat op Christus komen zou is de aanduiding van heel de eerste komst van Christus. En de heerlijkheid daarna is de aanduiding van de wederkomst van Christus, de tweede komst dus. Dat is ook wel goed, maar ook als we het zo zeggen, dienen we ons te realiseren dat de uitdrukkingen eerste komst en tweede komst volstrekt onbijbels zijn. Ik zei, de uitdrukkingen, niet de betekenissen van, de uitdrukkingen komen in de Bijbel niet voor, zodat we daar toch voorzichtig mee zouden moeten zijn. En verder is het zo dat de tweede komst van Christus is uiteraard die verschijning van Christus die tot stand komt, niet zozeer door wat wij noemen zijn wederkomst, maar beter, het komt tot stand door zijn wedergeboorte. Want zijn eerste komst kwam tot stand via geboorte, zijn wederkomst komt dus tot stand via wedergeboorte, nou ja, tenzij anders vermeld, maar dat is het meest logische. En zijn eerste komst, zijn geboorte dus, was inderdaad in vernedering en in lijden. En zijn wedergeboorte, dat is dus zijn opstanding uit de dood, was ook inderdaad in heerlijkheid. Zodat strikt genomen, naar Bijbelse normen, de wederkomst van Christus al begonnen is. Jawel, dat is zo. En je moet in ieder geval de mogelijkheid in gedachten hebben. Het is namelijk zo dat wij gemakshalve zeggen, wat in het verleden gebeurd is, was een eerste komst, en wat in de toekomst zal gebeuren, is een tweede komst. En daartussen zit dus een onderbreking. Maar beter is, nauwkeuriger is namelijk te zeggen, dat zijn wederkomst in het verleden ook al begonnen is bij zijn opstanding uit de dood, en dat die is onderbroken. Dat we een onderbreking kennen in de wederkomst van Christus. Dat is nauwkeuriger gezegd namelijk zo. En we moeten het af en toe nauwkeuriger zeggen, omdat de Bijbel zelf het af en toe nauwkeuriger zegt. Kijk, de zaak is namelijk dat de Bijbel spreekt ook over verleden de eerste komst en de toekomst de wederkomst. Gemakshalve, ruwweg. Maar in sommige gevallen wordt het wel degelijk nauwkeuriger gezegd, en dan wordt de term openbaring of wederkomst van Christus niet slechts toegepast op wat wij nu ook nog toekomst noemen, maar wordt ook al toegepast op zijn opstanding uit de dood. Wanneer zal de Heer in heerlijkheid, ja, ik kan het niet vragen. Wanneer zou, goed, vanuit het Oude Testament, wanneer zou de Heer in heerlijkheid verschijnen? Als hij op zijn troon zou zitten. Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Vanuit het Oude Testament zou ik dat ook zeggen. Hij komt in heerlijkheid om te zitten op de troon zijner heerlijkheid, hoewel dat ook in Matthäus staat natuurlijk. Maar dat is logisch. Maar wat nou als Johannes schrijft in 1 Johannes 1. Johannes 1. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Voor het vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Of de enige geboren zoon van de Vader. Dan is de vraag, is hij dan al gekomen in heerlijkheid, ja of nee? En het antwoord is, ja, want anders stond het daar niet. Johannes heeft hem gezien, in heerlijkheid. Want ongetwijfeld, daar in Johannes 1, wat is het, vers 14 of daar in de buurt, daar spreekt hij over de opgeweten Christus. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het kan zijn dat de eerste twee uitdrukkingen, namelijk is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, dat die slechts worden toegepast op zijn menswording. Dat zou kunnen, hoeft niet namelijk. Die woorden zijn daar niet duidelijk genoeg voor. Want ze kunnen best ook van toepassing zijn op zijn opstanding. Maar de derde uitspraak, namelijk en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, is wel degelijk van toepassing op zijn opstanding. Er is nog één andere mogelijkheid, dat het namelijk slaat op zijn verheerlijking op de berg. Dat kan ook. Dat is ook wat Petrus later zegt in 2 Petrus 1. Want ik had de tekst al gelezen. Er stond immers, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Vers 16 is dat van 2 Petrus 1. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Nou, dat zijn grote woorden. Niet, we hebben zijn heerlijkheid gezien, maar veel sterker. We zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Wanneer dan? Er staat, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als ze van de hemel gebracht is geweest toen we met hem op de heilige berg waren. Maar daar staat de aarzelen van, zal ik het nou uitleggen? Maar misschien wel. Maar in elk geval is het zo dat wat daar op de berg der verheerlijking gezien werd, een voorafschaduwing was van de opstanding en dus de verheerlijking van Christus. En als Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geboren zoon, dan zegt hij niet bij dat het op de berg was, en dus geloof ik dat het gaat gewoon om de opgewekte Christus. In elk geval is dat ook zo in 1 Johannes, dat is maar een paar bladzijden verder weer, hè? 1 Johannes 1... waar hij in de eerste verse van het hoofdstuk spreekt over wat ze gezien hebben. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En daar heeft hij het uiteraard over de opgewekte Christus die in heerlijkheid aan hen, aan de discipelen, verschenen is en wiens boodschap, wiens woord zij prediken. En daar laat ik hem even bij. Maar ik zou nog kunnen noemen bijvoorbeeld de apostel Paulus. Het is duidelijk dat de Heer ook aan hem verschenen is, in licht en dus in heerlijkheid. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de verheerlijkte Heer, wat immers hetzelfde is als de opgewekte Heer, dat de verheerlijkte Heer verschenen is aan de gelovigen. Hij heeft zichzelf aan hen geopenbaard. Alleen, die openbaring van Christus is afgebroken, om zo te zeggen, en zal in de toekomst verder gaan. Maar niettemin, wij kennen een Heer die heerlijkheid heeft ontvangen inmiddels. Zodat de wederkomst van Christus al zodanig eigenlijk begonnen is, want het is een wederkomst uit de dood. Hoewel in andere zin, wij wachten op de wederkomst van Christus in de toekomst. En nou ik toch zo moeilijk bezig ben, wil ik er nog wat bij vertellen. De verlossing van Israël zou tot stand komen na 3 dagen. Maar hoe lang duurt een dag? Dus we hebben 2 mogelijkheden. We hebben 2 mogelijkheden. En die zijn ook allebei bijbels. De ene, de meest voor de hand liggende overigens, vanuit het Oude Testament althans, vanuit Hosea 6 en zo, hè. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen, staat daar, hè. Meest voor de hand liggende is dat het slaat op de dag van de opstanding van Christus. En als de bekering, de bekering van Israël, de wedergeboorte van Israël, plaatsvindt door de wederkomst van Christus, dan is zijn wederkomst gewoon zijn wederkomst uit de dood. Zeer voor de hand liggend, het is zo eenvoudig, hè? Daar ben je bijna stil van, hè? Maar zo eenvoudig is dat. Door de opstanding van Christus, door zijn wederkomst uit de dood, na 2 dagen en op de 3e dag zal hij ons levend maken of zal hij ons doen verrijzen, zegt de Heer in Hosea 3. Of zegt Israël eigenlijk dan in Hosea 3. Ja, wanneer dan? Wanneer zijn wij levend gemaakt? Op die dag. Want, 1 Petrus 1 vers 3... we zijn met hem wedergeboren. Hè? We zijn wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daar vindt ons leven zijn oorsprong. Die 3e dag. En als dat geldt voor Israël en de staat van hetzelfde Israël, dat het zal wedergeboren worden of verzameld zal worden of tot bekering zal komen, als de Heer zou wederkeren, dat staat in Deuteronomium 30 bijvoorbeeld, dan betekent dat wederkeren van de Heer een wederkeren is uit de dood. En er zijn talloze schriftplaatsen, vooral ook in de psalmen overigens, waar dat begrip inderdaad zo gebruikt wordt. Hij keert weder, hij zal wederkeren, namelijk uit de dood. Dat is dus zijn wederkomst. Dat is de meest voor de hand liggende verklaring van dat na 3 dagen Israël verlost zal worden. Een andere is, en die ligt vanuit het Oude Testament minder voor de hand, maar vanuit onze dagen ligt het wel voor de hand. De andere is dat de 3 dagen, of de 2 en de 3 dagen zijn dagen van 1000 jaar, zodat na 2 dagen van 1000 jaar Israël zal levend gemaakt worden. En dat klopt ook precies. Want zo komen we terecht aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is inderdaad nog toekomst. Zodat we nu 2 antwoorden hebben op de vraag, wanneer vindt de wederkomst van Christus plaats? De eerste is op de dag van zijn opstanding. En de andere is, wanneer we die lijn voortzetten, in de toekomst aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar komt het op neer. Dat zijn de meest concrete antwoorden. Als we het tenminste in verband brengen met Israël, daar gaat het om. Dus, het is tamelijk ingewikkeld. Maar als, daar gaan we weer, als de wederkomst van Christus in heerlijkheid overeenkomt met de openbaring van Christus, en het leidt geen twijfel, voor mij in ieder geval niet, dat dat zo is, dan betekent het ook dat de openbaring van Jezus Christus niet slechts plaatsvindt in de toekomst, hoewel dat zo is, maar dat de openbaring van Jezus Christus ook in het verleden heeft plaatsgehad. En hoewel je dan eigenlijk zou moeten zeggen, hoewel het dan in onze dagen niet plaatsvindt, heeft die openbaring van Jezus Christus in het verleden wel degelijk zijn uitwerking in ons. Heel moeilijk wordt het als we inderdaad gaan zeggen dat de Heer zich nu in ons openbaart. Daar krijgen we grote problemen mee. Het zou niet echt onjuist zijn, maar het is heel problematisch om dat zodanig onder woorden te brengen dat het niet misverstaan kan worden. Maar wat wel te zeggen is, is dat de openbaring van Jezus Christus heeft plaatsgevonden bij zijn opstanding uit de dood. En het heeft zijn vervolg straks in de toekomst, wanneer hij als de levende alsnog zal verschijnen, ook aan Israël bijvoorbeeld, hè, met de kenmerken van zijn dood nog in zijn lichaam aanwezig. Maar dat is in de toekomst. Maar in het verleden heeft die openbaring van Jezus Christus plaats gehad. Daardoor werd ons ook inderdaad de genade toegebracht. En dat staat hier in vers 13 van 1 Petrus 1, want daar kwamen we vandaan. En het heeft dus een uitwerking in ons leven. Dus nogmaals, daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt, niet zal worden, en ook niet werd in het verleden, maar die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wel, hij is geopenbaard in het verleden, en de uitwerking daarvan, die vindt nog plaats in onze dagen. Niet alleen doordat we uit genade zalig worden, maar bovenal omdat we leven onder de heerschappij van de genade. En die wordt ons toegebracht. En voor zover, dat zal ik heel voorzichtig zeggen, voor zover de Heer zich openbaart nu, komt dat tot uitdrukking in de genade die ons deel wordt en waaruit we leven. Begrijpt u dat? Zal ik het nog anders zeggen. Hij zit op de troon in de hemel, op de troon der genade. Voor zover hij zich kenbaar maakt, als u nou zegt, ik geloof niet dat hij zich kenbaar maakt, dan kunnen we dit gewoon weglaten. Maar voor zover hij zich kenbaar maakt, voor zover hij zich openbaart, is dat in de heerschappij van de genade die tot ons komt. Het is wel een raar soort openbaring, maar niettemin, zo is het te zeggen, en daar heeft de apostel het kennelijk over, want hij heeft het over het leven van de gelovigen nu in onze dagen, die hun verwachting gesteld hebben op de openbaring van Jezus Christus, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor het heden. Want daar gaat het schriftgedeelte over. En daar staat er ook, als gehoorzame kinderen, luisteren dus naar het woord betekent dat, als gehoorzame kinderen, en kinderen wil zeggen wedergeborenen, volgens vers 3, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Want de Heer die ons geroepen heeft is heilig, zegt Petrus, en wij die tot hem geroepen zijn, wij zouden ook heilig moeten worden in al onze wandel. Het wordt ontleend aan de uitspraken uit Leviticus, uitspraken dus in het Oude Testament. En hij versterkt dat door in vers 17 te zeggen, indien gij tot vader aanroept, die vader uit wie wij immers geboren zijn, wiens kinderen wij zijn, hè? Indien gij tot vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar in zieders werk, wel, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Want de gedachte is dat ook wij geoordeeld zullen worden naar onze werken, waarmee natuurlijk een verwijzing gegeven wordt, eigenlijk naar 2 Korinthe 5 en naar, wat zullen we zeggen, Romeinen 14, ja. De plaats waar gesproken wordt, of de plaatsen waar gesproken wordt over dat de gelovigen geopenbaard zullen worden in de toekomst voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. En dat is wat Petrus hier dan bevestigt. En er staat er nog wat bij, en daar gaat het dan om. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestreffelijk en onbevlekt lam. Waarbij de gedachte is, niet aan dat wij behouden zijn geworden door het bloed van het lam of zoiets, maar de gedachte is, we zijn verlost door het bloed van het lam. En dat is, ik weet wel dat het bijna hetzelfde is, maar het heeft een wat andere strekking. Dat we verlost zijn wil namelijk zeggen dat we nu vrij zijn. Niet met de blik gericht naar het verleden, zo van toen zaten we vast en nou zitten we niet meer vast. Dat kan ook, hè? Vrij zijn kan ook zijn, niet meer vastzitten. Maar dat is de blik richten naar het verleden. Maar vrij zijn, verlost zijn, wil zeggen dat we vrij zijn om te doen en te laten wat wij willen. En zeker als we begrijpen dat hier gesproken wordt over de ijdele wandeling die van de Vader overgeleverd is, dan weten we waar het over gaat. Want de ijdele wandel die van de Vader overgeleverd is uit vers 18 is een ijdele wandel onder de wet, onder de werken der wet, het judaïsme om zo te zeggen. Waarin Israël, waarin de Israëliet, de Jood, slaaf was van de wet. En niet vrij om te doen en te laten wat hij wilde. En zeker ook niet vrij om de levende God te dienen. Want dat gaat niet onder de wet. Om de levende God te dienen moet men immers bevrijd worden van alles waaraan men verbonden is. En bovendien moet men gereinigd worden. Moet het geweten gereinigd worden, zegt de Hebreeënbrief. Hè? Ja. Onze gewetens zijn immers gereinigd. Hè? We zijn gereinigd van het kwaad geweten om de levende God te dienen, staat daar. En daar gaat het om, wij zijn verlost. We zijn dus niet meer gebonden, we zijn geen slaven meer van zonde of van de wet. En waarom zijn we dan vrij? Wat doen we daar nou mee? Wel, God dienen uiteraard. We zijn dus vrijgemaakt opdat we een andere levenswandel zouden hebben. We zijn verlost uit de lege, vertaald met ijdel, uit de lege wandeling. En dat betekent dat nu onze levenswandel gevuld kan worden met iets anders. En als je dat aan Paulus vraagt, dan kom je terecht, krijg je het antwoord dus in Romeinen 6, hè? 7 eventueel, maar Romeinen 6 in de eerste plaats. 7 natuurlijk ook, ja. Waar gezegd wordt dat wij onze leden die vroeger dienstbaar waren aan de ongerechtigheid, dat die leden zouden stellen tot instrumenten, tot wapenen der gerechtigheid. En dus inderdaad de Heer dienen. Hetgeen bevestigd wordt in hoofdstuk 7 van Romeinen, waar gezegd wordt dat Israël is vrijgemaakt van de wet door de dood van de man. En daarom vrij is om zich te verbinden aan een andere man, namelijk aan degene die uit de dood is opgewekt. En Peter sluit daar voorkomen bij aan. Hè? En er komt erbij natuurlijk dat wij zijn, het is niet alleen maar zo dat wij vrij zijn en nu een andere inhoud aan ons leven kunnen geven. Dat is wel zo, maar dat is lang niet alles. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, nou dat is leuk, maar ik heb er niet zo'n behoefte aan om mijn leven een andere inhoud te geven. Want kijk, de hele wereld om me heen leeft naar de eerste beginselen der wereld. En waarvan de Heer zegt, iedereen die de zonde doet is slaaf van de zonde. He? Maar iedereen om me heen leeft naar de eerste beginselen der wereld. Vult daarmee zijn leven. Met eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, zal ik maar zeggen. En waarom zou ik mijn leven een andere inhoud geven? Want dan verlies ik al mijn contacten, mijn vrienden enzovoort. Dan word ik maar een zonderling. En dat laatste is natuurlijk ook zo. Zo van, dus de boodschap is, u bent verlost, u bent vrij om de Heer te dienen of zoiets. En dan zegt u, nou, dat hoeft voor mij niet zo nodig. Dus dat komt toch wel goed.
Bovendien heb ik al een paar teksten voor, hoor. Bovendien staat er in de Bijbel dat God toch niet met mensenhanden gediend kan worden. Die heeft van ons niks nodig. Staat er. Die leeft toch wel. En die komt toch wel aan zijn eer. En die bereikt toch wel zijn doel. Dus wat zou ik nou, enzovoorts. Maar het argument wat de apostel Petrus hier geeft, is trouwens hetzelfde als wat apostel Paulus geeft, hoor. Maar het argument is dat wij zijn verlost voor een prijs. Verlossing is niet wat het woord lijkt te zijn in het Nederlands. Want in het Nederlands lijkt het te zijn, men was eerst vastgebonden en nou niet meer. Maar het is meer dan dat, omdat het begrip verlossing betekent dat men is vrijgekocht, niet vrijgemaakt, vrijgekocht. Daarom laat de vertaling het dus eigenlijk afweten, hè. Men is wel verlost, maar men is losgekocht. Dat is de betekenis van het woord. Ik kan me niet schelen welk woord het is in de grondtekst. Nee, maakt me helemaal niet uit. Dat blijkt gewoon uit de Bijbel. Uit het gebruik van de term in de Bijbel. In elk geval is het zo dat verlossing, ook het nieuwtestamentische begrip verlossing, bedoel ik nou uitdrukkelijk, hè, en verlosser en al wat ermee samenhangt, ontleend is aan het Hebreeuwse woord voor lossing, bekende Goel of Goel, ja. En dat begrip lossing, dat wordt dan dikwijls vertaald met lossing en losser. Schrik, hè? Als het in Rut voorkomt, wordt het vertaald met losser. Als het in Jesaja voorkomt, wordt het vertaald met verlosser. Dat heb ik nooit helemaal begrepen, maar het is gewoon hetzelfde. Bij verlossen moet je dus denken aan het begrip lossing, het begrip uit de wet namelijk, waarbij bepaald is dat als iemand in slavernij terecht is gekomen. En wie is dat niet? Nou goed. Als iemand in slavernij is terechtgekomen, want wij door geboorte komen wij in slavernij terecht. Dat is erg vroeg dus. Hè? Maar als iemand in slavernij is terechtgekomen, dan hebben de familieleden, of beter, heeft het hoofd van de familie als eerste het recht, niet de plicht, het recht om de slaaf vrij te kopen. Want het is allemaal een kwestie van geld. Allemaal een kwestie van kapitaal, weet u wel, hè. En de gedachte is dan dus dat het hoofd van de familie, de eerstgeborene is dat gewoon, hè. Nee, of uiteindelijk is het de koning. Juist over Israël gaat, dan is het uiteindelijk de koning, hè. Maar de eerstgeborene heeft het recht om tot lossing over te gaan. En hij doet dat uiteraard door de prijs te betalen, de prijs die tamelijk vaststaat, omdat die gewoon op zeer eenvoudige gronden berekend kan worden. Staat ook allemaal in de wet trouwens hoe dat werkt. Dus het is niet maar vrijmaking, het is vrijkoping. We kennen er geen apart woord. In het Engels hebben we een apart woord. To redeem. Dat is een heel mooi woord. Dat betekent niet alleen losmaken, dat betekent inderdaad vrijkopen, hè. Redemption price, er moet een prijs voor betaald worden voor de verlossing. En er staat hier ook, wetend dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt, uit uw ijdele wandel, maar men is verlost dus door een onvergankelijke prijs, uiteraard. Let even op de dubbele tegenstelling. Men is verlost door een onvergankelijke prijs, dat is namelijk niet zilver of goud, maar dat waar zilver of goud een beeld van is. Uiteraard, hè. Niet zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus. De gedachte is gewoon deze. Laat ik die dan eerst even afmaken voor ik verder op die uitspraak inga. De gedachte is die uit Korinth, ik denk het 1 Korinthe 7 is. Ja. Uit die van 1 Korinthe 7, vers 23. Waar staat, gij zijt duur gekocht, dat zou Petrus gezegd kunnen hebben dus, niet door zilver of goud, maar door iets wat nog duurder is. Gij zijt duur gekocht en dan wordt daarom geen dienstknechten der mensen. God heeft ons vrijgekocht, opdat we geen dienstknechten der mensen meer zouden zijn. Nu zijn we vrij en uit vrije wil zouden we alsnog dienstknechten der mensen kunnen zijn. We hebben de vrijheid om dat te doen. Maar ons wordt aanbevolen om dat niet te doen, omdat we juist daarvan vrijgekocht zijn. Wat heeft het trouwens voor zin om een slaaf vrij te kopen die daarna zijn vrijheid weer misbruikt om door weer zichzelf als slaaf in dienst te stellen van een aardse heer? Toch is dat vele gelovigen doen, hè? Ze zijn vrijgekocht van de wet en wat doen ze? Ze worden alsnog in tweede instantie weer slaven van de wet. En plaatsen zich onder de wet en onder de eerste beginselen der wereld. Paulus zegt, de wereld is mij gestorven. Maar er zijn er genoeg die daarna alsnog dienstknechten der wereld worden. Maar daarom staat het hier. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Van wie dan wel? Nou, dat stond al een hoofdstuk eerder, in hoofdstuk 6 vers 20. Daar stond, want gij zijt duur gekocht, precies dezelfde uitdrukking. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. De rest van het vers mag je doorstrepen. Maar dat maakt me nou niet zoveel uit, hè. Maar er staat, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En hoofdstuk 7, vers 23 zegt, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Dat wil zeggen, verheerlijk niet de mens in uw lichaam. Of andersom. Maar die twee teksten moet je dus naast elkaar zetten. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht der mensen, maar verheerlijk God in uw lichaam. En we kunnen moeilijk anders wanneer we beseffen welke prijs voor ons betaald is. Welke prijs God betaald heeft, opdat hij ons zou vrijkopen. En het gaat niet aan, het is volkomen onjuist om onze vrijheid te gebruiken door alsnog onszelf in dienst te stellen van de wereld of van mensen of de wet, laat staan de zonde. Nou, terug nou naar 1 Petrus 1, vers 18. Weten dat je niet door vergankelijke dingen verlost zijt. Vers 19, maar door het dierbaar bloed van Christus. Daar blijken twee dingen uit. In de eerste plaats, zilver of goud is uiteraard dierbaar, want dierbaar is gewoon duurbaar en duurbaar is gewoon duur. En zilver of goud is duur. Dat betekent niet alleen dat er een hoge prijs voor betaald wordt, maar dat betekent ook dat we er affectie mee hebben. Hoe zeg je dat? Zilver of goud is niet alleen duur, maar zilver of goud, dat ligt ons wel, daar houden we van, is de gedachte. Een mens wordt verondersteld van zilver of goud te houden. Er zijn lui die zeggen dat ze dat niet doen, maar dat komt omdat ze het niet hebben. En dan zijn de druiven trouwens ook zuur. Dus dan weet u weer met zilver en goud met druiven te maken heeft. Maar goed. Weet u wat er met elkaar te maken heeft? Zilver en goud en druiven is allemaal een beeld van het leven wat er is in Jezus Christus. Nou goed, wat hier staat is, weet in dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, dat is namelijk dierbaar, verlost zijt, maar door het dierbaar bloed van Christus. Zodat vervolgens ook blijkt dat zilver of goud een type zijn van het bloed van Christus. Met name in de betekenis van dierbaar en dus kostbaar. Geliefd, waardevol bovendien. Dat blijkt ook wel, want goud en zilver zijn de bouwmaterialen, de belangrijkste bouwmaterialen uiteraard, bij de bouw van een tempel. Natuurlijk stenen worden er ook bij gebruikt, gewone stenen ook. Gewoon natuursteen zal ik dan maar zeggen. Maar ja, dat wordt bij elk huis gebruikt als het een beetje kan. Dus dat is niet het kenmerk van de tempel. Maar het kenmerk van het huis Gods en van een paleis in het algemeen is dat het gebouwd wordt van zilver of goud. En wat de nieuwe schepping aangaat, is het kenmerk dat het gebouwd wordt door het bloed van Christus. Het dierbaar bloed van Christus. Maar ik heb nog iets wat uit het vers blijkt. Wat blijkt is, zilver of goud is dierbaar en het bloed van Christus is dierbaar. Wat blijkt is dat zilver of goud dus een type zijn van het bloed van Christus. Maar we hebben nog iets. Er staat namelijk, weten dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt, maar door, nou mag je zelf wat invullen, wat moet er nou staan? Onvergankelijke dingen uiteraard. Dat moet er dan staan. Dat staat er niet, maar je moet het wel denken. Daar gaat het om. Niet uit vergankelijke dingen, waaruit het dierbaar bloed van Christus, dat van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Ja, maar het is dan inderdaad iets onvergankelijks. Het is hetzelfde verschijnsel als dat van Hebreeën 12, Dat is een dwarsstraat natuurlijk, die ik nou noem. Maar Hebreeën 12, er staat... Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg... Zonder naam, er staat geen naam bij, maar het was Sinaï natuurlijk. Maar gij zijt gekomen tot Sion. Jawel. Maar als we niet gekomen zijn tot de tastelijke berg... dan zijn wij gekomen tot de ontastelijke berg. En Sion mag dan een tastelijke berg zijn... maar uit de zinsbouw, de hele structuur van het schriftelijk blijkt... dat het niet om het letterlijke Sion gaat... maar om een geestelijk Sion, een ontastelijk Sion... Dat staat er wel niet expliciet, heet zoiets, hè. Het woord staat er niet, maar het wordt gesuggereerd. Want de gedachte staat er wel. En dat is hier ook zo. We zijn niet wedergeboren of niet verlost door vergankelijke dingen, maar door onvergankelijke dingen. Nu is de volgende vraag. Is het bloed van Christus vergankelijk? En het antwoord is nee. Want dat blijkt uit dit vers. Het bloed wat gestort werd op Golgotha, was dat vergankelijk? Ja, want daar verging het. Ik zei eigenlijk, was het vergankelijke bloed vergankelijk? Ja. Waar is een glazen oog van gemaakt? Dat is net zoiets, hè? Het bloed wat gestort... Ja, ik bedoel niet te spotten, maar ik bedoel... Gewoon heel objectief die dingen onder ogen te zien, hè? Het bloed wat gestort werd op Golgotha, was dat vergankelijk? Het antwoord is ja. Het bloed wat hier genoemd wordt, was dat vergankelijk? Nee, dus gaat het over ander bloed. Ja, wat ik maar zeggen wil is dit dus. Dat het hier gaat... En ik kan nog een vraag stellen. Het bloed van het... Lam dat geslacht werd op Golgotha. Was dat onbestraffelijk? Op dat moment bedoel ik, hè? Niet ooit, maar op dat moment. Was dat onbestraffelijk? Ja, als je nou zegt, ja natuurlijk, is mijn volgende vraag. Maar waarom werd het daar bestraft dan? Ja, we begrijpen elkaar wel hoor. Maar ik wil gewoon een concreet antwoord hebben op de concrete vraag. Was dat bloed bestraffelijk of niet? Het antwoord is ja, want het droeg daar de straf. Daarom was het daar. En was dat bloed onbevlekt? Nee, zeker niet. Want de Heer Jezus droeg daar onze smetten, onze vlekken. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, juist toen en daar. Dat was vergankelijk bloed en het was bestraffelijk bloed, het werd ook bestraft. Daar was het juist voor. Zo de conclusie moet zijn, en ik heb nou een heleboel argumenten al genoemd, de conclusie moet zijn dat in 1 Petrus 1 vers 19 niet gesproken wordt over de dood en het sterven van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, maar er wordt gesproken over het lam dat staat... Als geslacht, het opgewekte lam namelijk. Het lam Gods. Ja, dat kan niet anders. Dan zie je hoe belangrijk het is om nauwkeurig te lezen. Bovendien gaan we weer verder. Het bloed van Christus. Er staat er niet het bloed van Jezus. Er zijn nog veel meer argumenten dus. Hè? Er staat het bloed van Christus. En wat doet het bloed van Christus? Gods Zoon is dat, de Christus, hè? Ja, ik zeg het half voor, nou langzamerhand natuurlijk, maar inderdaad, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Niet reinigde ons, reinigt ons, niet de wereld, ons. Dat is 1 Johannes 1. Dan vind je dus precies dezelfde gedachte. Waar het gaat om de levende Christus, het leven van het levende Lam Gods. Dat weliswaar geslacht is geweest, maar dat nu leeft. En over dat levende lam gaat het hier. Dat blijkt wel, want er staat, de welke wel voor gekend is geweest, voor de, zullen we nou maar meteen zeggen, nederwerping der wereld, want dat moet het natuurlijk zijn, is wel voor gekend voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Nou, wanneer werd Christus, het lam Gods, openbaar? Ja, niet bij zijn geboorte, toen werd hij niet openbaar. Dat kan moeilijk, want toen hij gekruist werd, zei de Heer zelf op hetzelfde moment, toen zei dit lam, Vader vergeef het, want ze weten niet wat ze doen. Openbaar was er dus niks. Integendeel. Openbaar werden de dingen pas daarna, na zijn opstanding. Toen werd er ook pas vrij uitgesproken. Toen verscheen de Heer, zij genadig, toen verscheen de Heer aan zijn discipelen. Daarvoor was hij elke dag met zijn discipelen, dat noemen we geen verschijning. Maar de verschijning van de Heer, dat, of de, zijn openbaring, of hoe het maar heten mag, vond plaats na zijn opstanding. Daar gaat het dus over. Hij is wel voorgekend, maar hij is geopenbaard in deze laatste tijden. Om uwentwil. En dan staat er ook, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden. Zie je wel? Het Lam Gods uit vers 19 is degene die door God is opgewekt uit de doden. En het is die Christus, het is dat Lam Gods, die ons verlost heeft, en dat niet alleen, maar die inderdaad inhoud wil geven aan ons oorspronkelijk ijdele wandeling, aan ons oorspronkelijk lege leven. Hij is degene die daar nu inhoud aan wil geven. Dat is de, wat de levende Christus nu voor de gelovigen doet. In de toekomende bedelingen trouwens ook zo. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat nou om onze dagen. Eigenlijk is het zo dat Petrus hier op een wat ingewikkelde manier hetzelfde zegt als wat de apostel Paulus zegt. Namelijk dat Christus zich voor ons heeft overgegeven. En zijn werken dus in ons doet. Dat de levende Christus leeft in de gelovigen en ten behoeve van de gelovigen. Hier staat dan, hij is geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. Dat is precies hetzelfde. Hij is opgewekt inderdaad om onze rechtvaardigmaking en om onze heiligmaking enzovoorts. En dan eindigt vers 21 met vers 21 nog een keer, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. En dat vers moet je leggen naast, trouwens in mijn Bijbel staat het naast, vers 11 van ditzelfde hoofdstuk. De uitspraak, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar de vraag was dan, en wanneer ontvangt Christus dan heerlijkheid? Wel, vers 21 zegt, dat heeft hij al gekregen. Toch? Ja, dan zoek ik het niet ver. Dit is niet kunstig versen naast elkaar plaatsen hier en daar uit de Bijbel. Het is gewoon zoals het er staat. Hij heeft heerlijkheid ontvangen. Dat die heerlijkheid niet getoond wordt in het algemeen, dagelijks aan de wereld, dat is een bedelingenkwestie. Hè? Dat is nu eenmaal zo. Maar die heerlijkheid heeft hij wel degelijk ontvangen. En die heerlijkheid is ooit ook vertoond. Die is geopenbaard. Niet aan de wereld, maar wel aan de gelovigen. Of aan enkele vertegenwoordigers van de gelovigen. Maar dat is precies hetzelfde. Hij heeft zijn heerlijkheid getoond aan de apostelen, aan de discipelen. Kortom, aan mensen die de gemeente vertegenwoordigen. En daarna, wat ze gezien hebben, ook inderdaad aan ons betuigd hebben. Ze hebben daarvan verteld. Dat verkondigen, hetgeen we dan gezien hebben van het woord des levens, zegt Johannes, dat verkondigen wij ook u, opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En een vers verder. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dat is precies diezelfde gedachte. Het is het levende Lam Gods, door wie wij leven, die ons heeft vrijgekocht inderdaad opdat wij hem zouden dienen en daarmee God heerlijkheid zouden geven. En zo gaat het verhaal hier verder. De hele brief gaat trouwens zo verder met te spreken over de heiliging van de gelovigen, de afzondering van de gelovigen van de wereld, omdat die nou eenmaal het eigendom is geworden van dit levende Lam Gods. Ik wil nog wat zeggen over dat lam eigenlijk. Want kijk, het woord lam, alleen al het woord lam, alleen al de lettercombinatie. Zelfs in het Nederlands heeft iets lams in zich, iets zachts in zich. Hè? Lamlendig, wat is dat? Lam, hè? Heb je de lenderen niet om God, hè? Dan zijn ze slap. Lam en slap, dat betekenen die woorden in het Nederlands ook. Hè? Als iemand lam is, is hij niet een jong schaap, maar dan is er wat anders aan de hand. Maar dat hele begrip lam, in ieder geval in het Nederlands, heeft de betekenis in zich iets van iets zwaks, iets wat geholpen moet worden, enzovoort. Iets nederigs in elk geval. En dat is natuurlijk terecht. Maar het eigenaardige is dat als we het begrip in de Bijbel opzoeken, dan krijgen we toch een wat andere verdeling. Want het blijkt wel, natuurlijk is het zo dat het lam ook in de Bijbel de onderworpene is. Laat ik maar eens even gaan naar Jesaja 53 dan. Om even te kijken hoe het er letterlijk stond ook alweer. Jesaja 53. Daar staat in vers 7. Nee, vers 6 al. Daar staat, wij dwaalden allen als schapen. De uitspraak uit de mond van Israël. Maar het had ook uit onze mond kunnen komen, uiteraard. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Weerloos, zeggen wij dan, als een weerloos lam. Dat is ook een tamelijke vaste uitdrukking geworden. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En nog een keer als een schaap. En een lam is een schaap gewoon, hè. En als een schaap dat stom is voor zijn aangezicht en zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Dus verwijzing naar hoe een schaap, een lam, inderdaad zich gedraagt. Als hij ter slachting geleid wordt, die doet inderdaad zijn mond niet open. Maar het is een type van de Heer Jezus. En we vinden dus inderdaad dat het lam hier inderdaad als een weerloos, nederig dier beschouwd wordt, die niet protesteert tegen wat hem overkomt. Dat is aardig, hè? Ja, maar zo, nou, en het lam kennen we dan verder nog als het lam dat altijd geslacht werd, weet u wel. Al was het maar het paaslam natuurlijk. Maar het eigenaardige is, als we nou naar het Nieuwe Testament gaan, dan vinden we het lam genoemd, behalve in Openbaring, maar op 4 plaatsen. En de eerste is Johannes 1. In de bekende uitspraak, zie het lam Gods, Gods lam. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Waarbij het lam Gods een type is van Christus, van wie gezegd wordt, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. Johannes zegt dat, Johannes de Doper, in vers 30 van Johannes 1. Maar in vers 29 staat, des andere dags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het is ongetwijfeld zo dat hier de grootste nadruk ligt, niet op zijn opstanding, maar het ligt op zijn lijden. Zal het niet zal wegnemen, zo van hij zal opgewekt worden, maar hij neemt het weg, want het slaat uiteraard op de loopbaan die de Heer Jezus al begonnen is. Er staat bovendien niet Christus, maar er staat Jezus. Johannes zag Jezus en zei, dat is het Lam Gods. En inderdaad, zonder protest ging Jezus naar het kruis. En hij was onderweg al daar naartoe. Ja, volgens sommigen is hij nauwelijks aan die weg begonnen, maar hij begon natuurlijk aan die weg al toen hij geboren werd. Bij zijn vernedering. He? Want hij werd mens, zegt de schrift, dat is Hebreeën 2. Hij werd mens opdat hij zou kunnen sterven. Opdat hij door de dood niet zou doen degene die het geweld des doods had, staat er. Dus hij was inderdaad hier al onderweg naar het kruis. En wat staat er? Hij neemt de zonde der wereld weg. Daar was hij dus op dat moment feitelijk mee bezig. Nou, dat is de eerste keer. En de tweede keer is in vers 39. Nee, 36. Ziende op Jezus, daar wandelen, zei Johannes, zie het lam Gods. Niet dat Johannes het twee keer zei, maar het is gewoon zo dat in vers 36 dezelfde uitspraak van Johannes bij dezelfde gelegenheid nog een keer herhaald wordt. Alleen nu wordt de rest van het verhaal verteld. In vers 29 wordt namelijk verder verteld wat Johannes nog meer zei. En vanaf vers 36 wordt verder verteld wat er nog meer gebeurde. Als u begrijpt wat ik bedoel, want het was heus op dezelfde dag. Wat staat er ook? Dat is andere daags wederom. Dat wil zeggen dat op diezelfde dag nog meer gebeurde. Namelijk Johannes zei, dit is het lam Gods, van welk ik gezegd heb, na mij komt de man die voor mij geworden is en ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft, die heeft gezegd, op welke gij de geest zult nederdalen en ik heb gezien, enzovoort. Dat hele verhaal is dat. Maar terwijl Johannes dat zegt, waren dan ook twee discipelen die hem horen spreken en ze volgden Jezus. Dat staat in vers 37. Dus het is één en dezelfde uitspraak eigenlijk. Het staat hier in twee versen, maar het is dezelfde uitspraak. Zie het lam Gods. Wat kwam om de zonde der wereld weg te nemen. En ongetwijfeld is deze eerste keer dat het lam genoemd wordt in het Nieuwe Testament een verwijzing naar Jesaja 53. Waar zonden zouden worden weggedragen door het lam Gods, de leidende knecht des Heren. Nou, dat is twee keer. De derde keer dat het voorkomt is in Handelingen 8... Vers 32, en dan is het niet eens een verwijzing naar Jesaja 53, dan is het Jesaja 53. Want daar las de kamerling, er staat in vers 32, en de plaats der schriftuur die hij las was deze, hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam, stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. En het lam wordt dus genoemd in vers 32, maar het is echt rechtstreeks geciteerd uit Jesaja 53. En het gaat dus ook om dezelfde dingen. Om de dood, om zijn scheerders. En dat betekent uiteraard zijn beulen. Nou, dat is drie keer. De vierde keer dat lam zo genoemd wordt, ook met ditzelfde Griekse woord overigens, is in 1 Petrus 1 vers 19, daar kwamen wij vandaan, waar hij heet een onbestraffelijk, een onbevlekt lam, maar het zal duidelijk zijn dat daar dat lam al uit de dood is opgestaan. En er wordt wel gesproken over de verlossing die tot stand is gekomen, maar het is niet slechts de dood van de Heer Jezus, maar het is vooral degene die uit de dood is opgewekt. Bovendien, dat staat ook in vers 21, en dat heb ik u al laten zien, welke God opgewekt heeft. Het lam is geslacht, dat is waar, dat hebben we in de voorgaande drie versen dus gezien. Uit Johannes en Handelingen. Maar hij leeft en is onbestraffelijk en onbevlekt. En bovendien geopenbaard. Daarna komt ditzelfde woord voor het lam niet meer voor. Ik weet niet welk woord het is in het Grieks, maar dat doet er ook niet toe. Dus zijn alleen deze vier schriftplaatsen. Daarna wordt namelijk een ander woord voor lam gebruikt. En niet maar een paar keer, maar 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ik heb nog 25 versen waarin het lam genoemd wordt. Sommige ervan zelfs wordt hij twee keer genoemd. Maar er zijn nog veel meer versen waar hij genoemd wordt. Maar dan wordt het woord lam weggelaten. Dan staat er gewoon het. Het deed dit en het deed dat. En wij lezen dan gemakshalve hij deed dit en hij deed dat. Maar er staat echt het. En de gedachte is dan, dat is het lam die dat doet. En al die teksten staan in Openbaring. En er wordt een ander woord voor lam gebruikt. En het leuke is dat dat woord voor lam de aanduiding is specifiek van een mannelijk lam. Die vier teksten die ik net genoemd heb niet, dat is gewoon een lam in het algemeen. Of dat een mannetje of vrouwtje is, dat zegt het woord voor zover ik weet niet. Wordt het midden gelaten. Maar omdat in Openbaring altijd het mannelijke woord gebruikt wordt, heb ik het idee dat hier deze vier termen toch in de eerste plaats gedacht wordt aan het vrouwelijke. Dat ligt er voor de hand trouwens, omdat de eigenschappen van een lam eigenlijk vrouwelijke eigenschappen zijn. Ik zei niet de eigenschappen van een vrouw, want dat lijkt me twijfelachtig. Nee, ik kijk even de kring rond en dan denk ik, nou, dat lijkt me twijfelachtig. Maar goed, daar gaat het niet om, hè. Maar het zijn vrouwelijke eigenschappen, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Die van onderdanigheid namelijk. Het dienende. Nee, het leidende zeggen sommigen, maar zo bedoelde ik het nou niet meteen. Hè? Maar het eigenaardige is dat in Openbaring het lam steeds genoemd wordt met een speciaal ander woord, een mannelijk woord. U weet, Openbaring is Openbaring van Johannes. Maar, en dan zou je zeggen, dan gebruikt Johannes zeker een ander woord. Maar dat is niet waar, omdat het woord wat ik net genoemd heb vier keer voorkomt, twee keer in Johannes. Dus het is niet zo dat Johannes nou eenmaal een ander woord gebruikt. Nee, het is zo dat in Openbaring een ander woord gebruikt wordt. Een woord voor lam, maar een mannelijk lam dan speciaal. En wie dat is, is duidelijk. En dan moet u eens kijken. Dan hebben we dus meer dan 25 teksten. Veel meer zelfs, maar ik kan ze niet goed tellen. althans niet makkelijk, waarin een lam genoemd wordt en daar heeft het lam helemaal niks, maar dan ook absoluut niks van enige onderdanigheid of onderworpenheid of wat ook. Helemaal niet, integendeel. Zodat als wij aan een lam denken vervolgens in de schrift, dan zouden we niet meteen moeten denken aan de onderdanige, de weerloze, de onderworpene. Want dat is niet zo. In ieder geval niet in het Nieuwe Testament. En we hebben met het Nieuwe Testament iets lam te maken uiteraard. Wat we namelijk tegenkomen is in hoofdstuk 5 van Openbaring een lam weliswaar, maar voordat hij een lam genoemd wordt, wordt hij aangeduid als leeuw. Ja, ja.
Een mannelijk lammetje.
Een mannelijk lammetje, ja. Ja. Dus het heeft iets in zich van, het is klein en onbetekenend, want dat is het woord lam toch. Maar niettemin is het mannelijk. En hoe? Want het blijkt een leeuw geworden te zijn. In de Bijbel niet, want dan worden ze absoluut door elkaar gebruikt. Ik vind het mooi bedacht, maar het gaat niet op. Omdat het paaslam, wat is dat? Oh ja? We gooien de woorden weer door elkaar. Maar het is een jong van of van de schapen of van de geitenbokken. Ik gebruik het woord me voluit, geitenbokken, want dat is een rare term altijd. Maar dat kan allebei, dus er wordt geen verschil gemaakt. Het heet allebei een lam. Of dat in het Nederlands ook zo is, weet ik niet. Hoe heet een jonge bok, hoe heet dat? Heet het ook een lam, bij ons? Dat zeggen wij niet, hè? Ja? Nee, hè? In de Bijbel heet dat ook een lam namelijk. Dus daar moet je ook aan denken. En dat is in ieder geval in het Oude Testament zo. Ik zou niet weten waarom het nieuwe ineens verschil zou maken. Ja, ze zien er ook anders uit. Sik, jong, ja, sik. Ja. Genoemd naar een van zijn belangrijke kenmerken. Ja. Ja, nee, maar dat verschil, ik ken dat verschil in elk geval niet. Het maakt ook weinig uit. Omdat het verschil in het Oude Testament ook niet gehanteerd wordt. Door elkaar gebruikt. Maar in ieder geval, het is een mannelijk lam in Openbaring. Waarvan dan staat in vers 5 van Openbaring 5. Een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie. Ik heb er in mijn Bijbel een streepje onder staan. Zie. En wat moest hij zien? De leeuw. En wat zag hij? Dat is vers 6. En ik zag en ziet. In het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Een van die ouderlingen zei dus tot Johannes: kijk eens, daar is een leeuw. En toen keek hij en toen zag hij een lam. Dat is in Openbaring, komt zoiets meer voor. In Openbaring 17 namelijk. Ik zal u tonen, vers 1 ook. De hoer die zit op vele wateren. En wat zag hij toen? Een vrouw. Dat is nog ongeveer hetzelfde. Zittend op een scharlakenrood beest. En daarna komt de verklaring. En de verklaring is: de wateren die gij gezien hebt, waarop de hoer zit. Maar Johannes had geen wateren gezien. Johannes had een scharlakenrood beest gezien. Ja, dat is Openbaring 17. Ik doe het nou even uit het hoofd, omdat het ons onderwerp niet is. Maar er wordt vanuit gegaan dat hij het één zag, maar Johannes zag iets anders. En het punt is dat beide dingen, dat wat genoemd werd en dat wat hij zag, hetzelfde uitbeeld. Het scharlakenrood beest is hetzelfde, dus als vele wateren. Beide zijn namelijk een aanduiding van de wereld, het laatste wereldrijk, de volkeren. Dat staat er ook bij trouwens, dus geen probleem. Maar hier ook, zie de leeuw uit de stam van Juda, maar hij zag een lam. Een lam was een leeuw geworden. En wat er gebeurt, dat gebeurt wel vaak, wist je niet, hè? Dat gebeurt wel vaker. Als de leeuw het lam namelijk opeet, wordt de lam ook leeuw. Dat is een andere manier. Dan gaat het lam op in de leeuw, jazeker. Waar is Jezus gebleven? Christus geworden.
Ja, en de dood is verslonden tot overwinning.
Jawel. Ja, dit is iets moeilijke typologie, maar niettemin is het, ja, het een wordt overgenomen in het ander, ja. Dat is net als goed als wij straks opgenomen worden, hebben wij een verheerlijk lichaam. En waar blijft het oude lichaam dan, met al namen? Daar staat ook weer die tekst, de dood is verslonden tot overwinning. 1 Korinthe 15. Is opgegaan in het nieuwe. Ja, hoe dat technisch nou gaat, dat maakt mij niet uit. Hè? Ja, of het echt hetzelfde is, weet ik niet. Moet ik eerst een poosje over nadenken. Dus daar heb ik geen antwoord op. Hè? Moet ik eerst een poosje over nadenken. Maar in elk geval is het zo dat het oude opgaat in het nieuwe. Ja, met de hele schepping gebeurt uiteindelijk hetzelfde. Dat is waar. Er is geen plaats meer voor gevonden. Nee, maar als je hem zou willen zoeken, moet je niet ver zoeken, hoor. Dat is niet zo ver. Die is namelijk veranderd. Daarom vind je hem niet meer. En als wij een verheerlijk lichaam ontvangen, is het oude er ook niet meer. Want het oude verandert zodanig dat het nieuw geworden is. Het oude is voorbij gegaan. Wat is er dan mee gebeurd? Suggestieve vraag natuurlijk, dat weet ik. He? Het is alles nieuw geworden. Het is veranderd. Nou, en hier zie je dan de leeuw uit de stam van Juda. Dat is natuurlijk verwijzing naar oud-testamentische typologie. En meer speciaal naar Genesis 49. Waar gesproken wordt over Juda, die een leeuw is en uit wie de koning van Israël en daarmee van de wereld zou voortkomen. Daar verwijst het naar. Maar wat wij niet hadden verwacht is dat die leeuw dezelfde is als het lam. De machtige is dezelfde als de weerloze. Oftewel, de verhoogde is dezelfde als de vernederde. Hij die vroeger vernederd was als het lam, is verhoogd geworden en kennen we nu als de leeuw. Maar een andere manier om het te laten zien is die hier genoemd wordt. Want er wordt gezegd, we zien de leeuw. En Johannes zegt, ik zag en ziet een lam staande als geslacht. Dus een lam staande als geslacht is hetzelfde als een leeuw. En voordat het lam maar genoemd wordt, hier in Openbaring 5 vers 6, staat er, ik zag en ziet in het midden van de troon, dat is hetzelfde als in het midden, namelijk op de troon, want de troon staat altijd in het midden. Het midden is namelijk de troon, hoor. Laat u niet misleiden. Of u dacht dat het een hele grote troon was met een klein lammetje in het midden erop. Wie zit er dan op de rand of in de hoek? Dat is het niet, hoor. Nee. Ik heb die troon wel eens gezien van onze koningin. Nou, dat is een grote. Daar kan je makkelijk met z'n drieën in zitten, naast elkaar. Wij mochten dat in de tijd niet op schoolreisje, maar er hing een touwtje voor. Maar je weet, linten en touwtjes die worden door. Nou ja, goed. Nee, maar dit gaat niet omdat die troon zo groot is. Het gaat erom, het midden is de troon. Zie, in het midden van de tronen van de vier dieren, in het midden van de ouderlingen, een lam staande als geslacht. Je kan niet tekenen, maar dan zou je een geslacht lam moeten tekenen dat toch staat. Wat een beetje raar is, maar goed, dat zag hij. En dat betekent dus dat het lam leeft. Nadat het geslacht is. Dus de conclusie, staande. Het ziet eruit als geslacht, maar toch staat het. Maar dat is hetzelfde als Zacharia 12, waar Israël de Heer zal zien, zal aanschouwen die ze doorstoken hebben. En zullen inderdaad de littekenen van de Heer zien. En dat betekent dat hij staat als het geslachte lam. Het kenmerken van zijn lijden en sterven in zijn lichaam. Dus met dit lam kennelijk ook het geval. Nou hebben de zeven hoornen, zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En als zeven geesten God zijn, dan is het lam dus gewoon God zelf. Daar komt het op neer. En meer speciaal, het is natuurlijk Christus. De leeuw uit de stam van Juda. En dat is helemaal geen weerloos of nederig lam. Maar dat is een lam op de troon. En zo blijft het ook. Hier in Openbaring. Want in vers 8 staat, en als het, maar het is het lam natuurlijk, als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de elk citeren en gouden violen zijnde voor reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. Kortom, het lam is waardig te ontvangen alle aanbidding,
Maar dat staat ook in vers 12. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid. Liet het lam dat dood is, zie hoe je op moet passen. Als iets geslacht is, leeft het dan of is het dan dood? Ja, normaal gesproken dood, volgens de betekenis van het woord wel, maar in deze context niet. Zodat je heel voorzichtig moet zijn, maar daar waarschuw ik al dikwijls voor, hè. Heel voorzichtig zijn met woorden uit een woordenboek te vissen, want daar heb je niks aan. In de Bijbel moet je ze lezen. Dit lam is geslacht, maar het leeft. Want eer en heerlijkheid gaat niet naar een dode, maar naar een levende. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom en wijsheid, de sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is, vers 13, en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoor ik zeggen, hem die op de troon zit, namelijk het lam, niet en het lam, maar namelijk het lam, hè. Ja, je moet het niet allemaal meteen veranderen, hoor, want de vertaling is niet verkeerd. De vertaling is wel goed. Maar wij kunnen geen Nederlands lezen. Hè? Dus die op de troon zit, dat is namelijk het lam. Zij de dankzegging, de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En vers 14 dan ook. Zij vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Dat is uiteraard het lam. Het lam is op de troon, het lam ontvangt eer. En dan hoofdstuk 6 vers 1. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. Want het lam is degene die de zegels opent. En in de praktijk betekent dat dat hij de eigendomsrechten over de schepping heeft. Ik kan het nou niet uitleggen waarom dat is, maar dat is nu helemaal zo. Hij heeft recht om de zegels te openen. Als er een zegel op zit, is het verborgen, dan mag niemand aankomen. Hè? Behalve degene die zelf de zegels geplaatst heeft, uiteraard. En dat is hier inderdaad gebeurd. Dus het lam opent zegels. En dat betekent dat hij de eigendomsbewijs als het ware opent van de schepping. En dat is omdat hij degene is die overleeft. Hij is degene die de dood heeft overwonnen. En hij is dus de laatste erfgenaam. Hij leeft na de dood. Van wie dan ook. Hè? Hij leeft na de dood. Hij is de eersteling ook van die leeft na de dood. En dus is hij de hoogste rechthebbende. De erfgenaam gewoon. En dus opent hij de zegels. En dan vers 16. Daar staat hij weer. Zij, de machtigen en rijken enzovoorts, zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, die toch niet kunnen horen, hoor. Maar zij zeiden, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toren des lams. Maar wie zit er op de troon? Het lam, juist. Want vanaf de troon komt nu toren. Vanaf de troon komt toorn. Als u het mij vraagt, is het eigenlijk ook hetzelfde woord, hoor. Toorn en troon. Nee, de klinkers staan er anders tussen, tussen de medeklinkers. Maar als je een klein beetje Hebreeuws geleerd hebt ooit, dan heb je afgeleerd om daarnaar te kijken. Hè? Vanaf de troon komt inderdaad toorn. Of beter is het andersom te zeggen, waar komt toorn vandaan? Van de troon uiteraard. En daar zit het lam. En het aardige is dat het lam van wie je het niet zou verwachten, toch toorn brengt over de wereld. En niet zo zuinig ook. Daar gaat het juist om. Juist omdat hij de vernedering ondergaan heeft, is hij uitermate verhoogd. Juist omdat hij het lam is, is hij degene die de toorn brengt over de wereld. Want hij zit op de troon. En dus brengt hij toorn. Dat is het laatste vers van hoofdstuk 6. Waarna wij het lam nog tegenkomen in vers 9 van hoofdstuk 7... waar scharen die niemand tellen kon verzameld wordt voor de troon en voor het lam. Hetzelfde als ze worden verzameld voor de troon van het lam, uiteraard. Want om die troon zelf gaat het niet, het gaat om degene die erop zit. Dus inderdaad, het lam op de troon tot wie men verzameld wordt. Dat is in vers 9, dat is in vers 10 weer. Maar in vers 10 staat, zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Want er zit er heus maar één op de troon. Dat is het lam, namelijk Christus, wiens godheid wij uiteraard niet bestrijden, hè? Of ontkennen bedoel ik.
Die God die op de troon zit, is namelijk het lam. Dat staat er hierbij. God namelijk het lam. Dat is net hetzelfde als onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Als dus ergens over God gesproken wordt, kan het heel goed de bedoeling zijn dat het speciaal gaat over de Heer Jezus Christus. En dat is hier ook zo. En het gaat hier vooral om de tegenstelling in de uitdrukkingen. God is de verhoogde, het lam is eigenlijk van oudsher en per definitie de vernederde. Maar het is juist de vernederde die hier verhoogd is. Het gaat juist om de tegenstelling in de uitdrukking. Eigenlijk is het zo, dat is een leuk taalkundig verschijnsel. Eigenlijk is het zo dat het woord lam nu gebruikt wordt in een tegengestelde betekenis dan die, de betekenis die je in het woordenboek zou vinden. Het is juist niet de weerloze, het is juist de krachtige geworden. En dat is eigenlijk de strekking van het verhaal. Hier in het boek Openbaring, de openbaring van Jezus Christus, wordt het lam geopenbaard en is al blijken te zijn degene die op de troon is, degene die weliswaar geslacht is, maar die staat. Kortom, degene die toorn over de wereld brengt, hij is degene die uitermate verhoogd is. Degene ook die in de tijd stemmeloos was voor zijn scheerders, maar hij is het woord Gods. Dat is de tegenstelling. En hij spreekt hier in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Om met, ik geloof Psalm 2, hè, te spreken. Hij was ooit stemmeloos en stom, hij sprak niet. Maar hier spreekt hij met de grootste kracht die je maar denken kunt. En dat is de tegenstelling. Een stem van een bezuin, ja, dat is de bezuin Gods. Maar de bezuin Gods is ook gewoon Christus, hè, uit 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal met een geroep, met de bezuin Gods, met de stem des aartsengels, bezammelt hetzelfde. Dus de Heer zelf namelijk, die is de aartsengel, die is de bezuin Gods. Hij is het geroep, hij is namelijk het woord van God, het krachtige woord. Geroep is namelijk gewoon een krachtig woord. Hè? En die zal nederdalen. Hij die zo, de strekking in 1 Thessalonicenzen 4 is dezelfde hoor. Dat is ook die van, hij is zo lange tijd stil geweest. Niks gezegd, weet u wel, in deze dagen van de verborgenheid. Maar in de toekomst zal hij met kracht roepen. En het eerste zal zijn dat hij de zijnen tot zich neemt. Ja. Nou, zo gaat het verder. Het lam dus op de troon. Het bloed van het lam reinigt ook. En dat was ook de gedachte die we in Johannes, maar ook in Petrus tegenkwamen. Dat is in vers 14 van Openbaring 7. Waar staat... Deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Dus inderdaad, het bloed van het lam en dus van Christus reinigt. Waarna hij weer gezien wordt op de troon in vers 17 van datzelfde hoofdstuk. Er is nog één tekst die ik wil aanhalen, dan misschien wel twee, maar in ieder geval één, dat is die van Openbaring 13 vers 8, want er zijn me er veel te veel om ze allemaal te noemen. Openbaring 13 vers 8. Waar staat, en alle die op de aarde wonen zullen het beest hetzelfde aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. En dan vinden we bijna dezelfde uitdrukking als in 1 Petrus, hoewel dan een ander woord voor lam gebruikt wordt. Maar het is het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld. In 1 Peter staat het lam dat voorgekend is van de grondlegging der wereld. Nederwerping dus eigenlijk. Hè? Maar dezelfde gedachte is dezelfde. Dat betekent dat het het lam is waarover... hoe moet ik het zeggen? Het lam waarvan God gesproken heeft al voor de wereld werd nedergeworpen. Met andere woorden... Toen de nederwerping der wereld plaatsvond, die uit Genesis 1 vers 2 uiteraard, ik neem aan dat u dat allemaal weet. Toen dat gebeurde, waren de plannen met betrekking tot het lam dat geslacht zou worden, maar dat dus daarna verhoogd zou worden. Die plannen waren toen al gemaakt. Sterker nog, er staat zelfs dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Peter zegt het iets nauwkeuriger, zegt nou ja, het was voorgekend van de nederwerping der wereld. U weet, bij Johannes is het altijd wat abstracter en fundamenteler. Hè? Er zit minder tijd in de uitspraken van Johannes. Dus die zegt gewoon, die is geslacht van de nederwerping der wereld. Want als het van tevoren bij God zo bepaald is, staat het voor God vast. Wat? Ja, dat het gebeuren zou, maar dan Dat moet je niet doen. Je moet van de gedachte uitgaan dat een God die boven de tijd staat, gewoon die dingen plant, in zijn plan, in zijn raad opneemt, en daarmee is het voor God hetzelfde alsof het al gebeurd is. Daarna wordt dat plan uitgewerkt, één etage, één dimensie letterlijk, één dimensie lager, en dan vragen wij ons af, is het al gebeurd of moet het nog? Maar dat maakt bij God weinig verschil. Omdat we ook in het Oude Testament vinden dat rechtvaardigheid Gods wordt toegerekend terwijl die nog niet eens geopenbaard was. Want Romeinen 3 zegt, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden buiten de wet om, maar diezelfde rechtvaardigheid werd al toegerekend aan Abraham die geloofde, staat er. Dat is ook Romeinen trouwens waar het ook staat, hè? Romeinen 4. Dat betekent dat het niet zoveel uitmaakt of het nog gebeuren moest of dat het al gebeurd was. God rekende het al toe in de wetenschap dat het dan toch in ieder geval gebeuren zou. En ging ervan uit dat het dus al was. En vandaar dat gezegd kan worden het welk geslacht is van de nederwerping der wereld. In Hebreeën staat trouwens ook zo'n uitdrukking. Er staat, hoewel zijn werken al volbracht waren van de nederwerping der wereld. Waren ze dan al volbracht? Ja, voor hem wel. Dat het later zijn projectie, zijn uitwerking zou hebben in de tijd. Nou ja, dat kan zijn, maar hè, dat maakt voor God niet al te veel verschil. Ja. Dat heeft ons uitverkoren in hem van de nederwerping der wereld. Dat is precies dezelfde gedachte. Want het lam is geslacht van de nederwerping der wereld. En in dat lam zijn wij uitverkoren. Oftewel, in Christus zijn wij uitverkoren. En de verkiezing van Christus ligt vast van voor de nederwerping der wereld. Dus voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis was, of werd, was Gods raad al bepaald met betrekking tot het herstel van deze wereld, of beter met betrekking tot het tot stand komen van een nieuwe schepping uit deze oude. Maar ik wil er maar niet verder op ingaan. In ieder geval moet duidelijk zijn dat hetzelfde lam later beschreven wordt in Openbaring 19 als de bruidegom. Want is het de bruiloft des lams, u weet het waarschijnlijk wel, hè? Openbaring 19, vers 7 en 9. Hij is de bruidegom, die uit het Oude Testament, die uit Hooglied dus. Het lam, degene die eens gestorven is, maar die verhoogd is geworden. Volgens Openbaring 17, vers 14, is het lam koning der koningen en heer der heren. Kijk u maar eens even nog meer van die uitspraken hoor. Hij is koning der koningen en heer der heren. Ja. En verder kennen we het lam. Ja, die wil ik toch met u lezen. Dat staat in Openbaring 21. Want dan zien we weer dat we bij Johannes terug zijn. Johannes, daar staat nou Openbaring 21 vers 22. Daar staat, ik zag geen tempel in het nieuwe Jeruzalem. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel. En het Lam. Waarna de vraag is, hoeveel tempels zijn daar? En het antwoord is één. Zodat besloten wordt dat de Heere, de Almachtige God, dezelfde is als het Lam. Je hebt geen andere conclusie. De Heere, de Almachtige God, is haar tempel. Namelijk het Lam. En ga maar verder. En de stad behoeft de zon en de maan niet. Behoeft geen tempel volgens vers 22. Maar in vers 23 behoeft de zon en de maan niet dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods, waarvan de zon en maan dus een type zijn. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. Namelijk, het lam is haar kaars. Of lichtbron dan eigenlijk, hè. En wat is het licht der wereld ook alweer? Christus. Die is dus inderdaad het lam. En hij is God en hij is bovendien de heerlijkheid Gods. Immers de heerlijkheid Gods wordt gezien in het aangezicht van Christus, zegt 2 Petrus 4. En hier gaat het om precies dezelfde dingen. Het lam is haar kaars. Christus, de eens vernederde, is nou de hooggeplaatste lichtbron van deze hele nieuwe schepping. Waarna het verhaal eindigt in Openbaring 22, vers 1 min of meer met Het lam, dat is op de troon Gods, daar staat er. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Klaar, helder als kristal, voortkomen uit de troon Gods en des lams. Oftewel de troon Gods, namelijk de troon van het lam. Het is volstrekt hetzelfde. En in vers 3 staat het weer. Geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des lams zal daarin zijn. Niet zullen daarin zijn, zal daarin zijn. Want het is dezelfde troon. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ik heb het opzet wat veel verzen gelezen. Lang niet allemaal, maar ik heb het opzet wat veel verzen aangehaald uit Openbaring. Om te laten zien dat het begrip lam in het Nieuwe Testament helemaal niet altijd die betekenis heeft van... Het is het paaslam, het is de geslachte, het is de leidende Christus. Integendeel, de grote nadruk ligt, en dat moet voor iedereen duidelijk zijn, de grote nadruk ligt op dat het lam overwonnen heeft en is gezeten op de troon in de hemel. En het is zijn leven waardoor wij verlost zijn. Het is zijn bloed dat ons reinigt. Het is het leven van dat lam wat in ons is, waardoor onze wandeling niet meer ijdel is, maar inderdaad gevuld wordt. Eigenlijk is het bloed van het lam natuurlijk toch niks anders dan de geest van Christus, het leven van Christus, dan wel de Heilige Geest die in ons is. Ik ken er nog geen andere uitdrukking voor. Nou, nog wel meer trouwens. De hoge priester naar de orde van Melchizedek. Degene die ons reinigt en heiligt, die onze middelaar is en die ons verbindt met de troon Gods. Dat is wat het lam doet. Daar is kracht, zongen we vroeger, dus lang geleden geloof ik, er is kracht in het bloed van het lam. Dat is ook waar, maar dat is alleen waar wanneer we bij de term bloed van het lam denken aan de levende Christus. Door hem zijn we vrijgekocht, hem zouden wij dienen. En in de Openbaring blijkt, hij is de enige, want er staat er vele malen, veel vaker dan ik gelezen heb, hij is de enige die eer en heerlijkheid zou ontvangen. En als het dus staat in 1 Petrus dat wij niet door vergankelijke dingen zijn verlost, maar door het dierbaar bloed van Christus, dat van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dus de bedoeling dat onze levens niet meer ijdel, maar vol zouden zijn en gevuld zouden worden met de dienst aan hem, dat we onze levens zouden gebruiken, inderdaad om hem eer te geven. Dat is de bedoeling, want daartoe zijn wij verlost. Het ging er niet meer om dat we alleen maar niet meer vast zouden zitten. De bedoeling was dat onze levens zinvol zouden worden, dat ze gebruikt zouden kunnen worden als volmaakte schepselen Gods, tot eer van God en tot eer van dit onbestraffelijke en onbevlekte lam door wie wij leven en in wie en met wie wij verhoogd worden. Amen.